Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 9. De regentijd duurt voort. De maand Kislev, de decembermaand, heeft zijn intrede gedaan. Het begint kouder te worden. Straks zal de christenwereld het kerstfeest vieren. Maar in het lang Palestina houden zij Chanukka-feest. Ruben en Lisbeth hebben beiden hun verlofdagen omtrent de feestdagen verkregen. Aan de 22e van deze Kislevi-maand zullen zij de grote stap wagen. Voor de Chanukka-herdenking aanbreekt, kunnen ze dan hun eigen dak boven hun hoofd hebben. Het zal stilletjes en sober toegaan, in verband met de gegeven omstandigheden. Weet je, het rouwproces dat de familie te verwerken heeft om de dood van moeder Saar. Maar Abba en Ima Stokvis, die toch weer verder van moeder Sanders afstaan, willen dit heugelijk feit dat hun zoon Ruben in het huwelijk treden zal niet helemaal ongevierd laten. Een besloten kring, dat is dus de groep van 9 vrienden, willen ze bij hen aan huis laten komen. Baruch Haba, zeggen zij, dat betekent welkom. Een gezellige avond in de Dizengos Street in Tel Aviv. Daar kunnen de Sandertjes toch niets tegenop hebben? En Rachel, hun dochter, zal het ook fijn vinden dat het huwelijk van haar broer toch nog een vrolijk tintje zal hebben. En dan haar man, ook vanzelf. Hij zal best een avondje vrij van dienst voor zijn zusters trouwdag kunnen krijgen. De strijdmacht, de Tsahal, neemt in grootte toe. Er komen steeds meer emigranten van alle hoeken der aarde. Joden die dienst nemen in het Israëlische leger. Daarom krijgen de oudgedienden veel meer armslag om er eens tussenuit te gaan. Beersheva ligt wel niet haast naast de deur, maar hij weet goede weg in zijn land. En met zijn jeep scheurt hij er van langs. Die dam. Ze zien allen uit naar de dag dat het jonge stel zal trouwen. Dan zien ze familieleden elkaar ook weer eens elkaar. Moeder da Costa, die ook van de partij is, niet het minst. Ze zal daar in Tel Aviv wellicht ook haar zoon Bram weer zien. Het is al zo lang geleden dat ze iets van hem gehoord of gezien heeft. Na de begrafenis van zijn schoonmoeder schijnt hij wel ondergedoken te zijn. Weggekropen. En Lea, haar schoondochter, blijft de laatste tijd ook al weg. Zouden die twee wat voor haar te verbergen hebben? Ze zou zelf ook wel eens naar Lea kunnen gaan. Maar ze weet nooit precies wanneer ze thuis is. Ze heeft ongeregelde diensten. Dat is het, weet je. Het zou dan kunnen zijn dat ze voor een gesloten deur kwam. Die meid ziet er anders maar slecht uit, vond ze. De laatste tijd. Ze treurt natuurlijk om haar moeder, dat is te begrijpen. Nou, ze mist haar vriendin ook heel erg. Ze hebben ook zoveel jaren met elkaar omgegaan. En ze wipte daar maar een klein eindje verderop nogal eens binnen. Maar de post heeft haar ook een uitnodiging bezorgd om naar de familie Stokvis in Tel Aviv te komen. Dan zal ze haar zoon weer zien, meent de bezorgde moeder. Nog een paar dagen. En het is zover. Nog even geduld. Die avond van de 22e zit Lea, gekleed in haar mooiste japon, te wachten op de komst van haar broer Dan. Hij heeft door de telefoon gezegd dat hij haar komt ophalen om samen naar Tel Aviv te gaan. Met hun vieren kunnen ze net in het wagentje dat hij ter beschikking meekrijgt. Rachel en Dan voor in de jeep en haar schoonmoeder en zij achterin. Ze is toch wel wat zenuwachtig. Zal Bram er vanavond ook zijn? Ze heeft zoveel moeite gedaan om aan de weet te komen waar Bram gebleven is. Ze is zelfs naar de generale staf te Jeruzalem gestapt en heeft daar gevraagd of zij haar konden informeren over het uitblijven van haar man. Na enkele dagen werd ze opgeroepen via een bode om op het militaire bureau te komen. De chef deelde haar toen mee dat Bram da Costa, soldaat bij de Tsahal-strijdmacht, is overvallen door een Arabische militair en naar Motsa is gevlucht. Nu is hij ingedeeld bij het regiment dat een geheime opdracht moet vervullen. Vandaar dat ze wellicht geen bericht meer heeft gehad. Lea was tevreden gesteld. Bram leeft tenminste nog en dat hij geen bericht naar huis heeft gestuurd komt volgens de man die haar ingelicht heeft door de geheime operatie die zijn detachement moet uitvoeren. Maar Lea weet dat er nog een reden is die de oorzaak is van het uitblijven van het levensteken. Hoe zijn ze uit elkaar gegaan? Stokvis, die met hem samenwerkt, volgens zijn vrouw, heeft hem ook genodigd om te komen. Bram heeft geen antwoord gegeven en volgens Alex Stokvis mompelde hij iets. Dat moet beduiden, ik kan onmogelijk komen. Toch hoopt Lea vurig dat hij er is. Ze heeft hem wat bijzonders te vertellen. Ze heeft bemerkt dat ze zwanger is. En volgens de verloskundige is ze verder heen dan ze eerst dacht. Wat zou ze het graag aan Bram vertellen? Misschien laat hij daardoor het boze vooroordeel tegen haar en het hele christendom varen. Precies om 7:00 stopt het autootje voor de deur van Lea's flatje. Opgewekt en vrolijk begroet het drietal haar. In een wip zit ze achter in de jeep, naast moeder da Costa. Dan zet de vaart erin. Hij wil niet te laat komen. Om 12:00 moet hij weer al terug zijn naar het legeronderdeel in Beersheva. En dan moet hij nog over Jeruzalem om de meerijders af te zetten. Met een grote boog rijden ze om de oude stadsmuur heen. Vooral nu geen tram langt, vindt Dan. Het zou de trouwdag van zijn zus vergallen. En tegen zo'n overmacht, daar bij de Scopus, kun je alleen niets beginnen. En dan met 3 vrouwen. Het gaaijes is in staat om hen te onteren. In het huis aan de Dezen Coffee Street is alles klaar om de gasten te ontvangen. Judith en Alex Stokvas hebben hun best gedaan om het een en ander te doen. Lisbeth en Ruben kijken hun ogen uit. Die lieve schoonmoeder, denkt de bruid dankbaar. Rubens moeder heeft een grote taart gebakken en er staan ook een paar flessen kosher wijn op de aanrecht in de keuken. Zelfs de bruidsuikers ontbreken niet. Echte Hollandse bruidsuikers. Hoe komen ze eraan? Heeft Ima, die soms van Hollanders overgenomen? Die nieuwe emigranten brengen soms van alles mee uit het oude vaderland. De gasten vragen er niet na. Ze gevoelen zich alleen maar thuis. Hier bij hun oude vrienden en familie. Lea in een lage stoel kijkt uit over de boulevard. Ze kan weinig zien buiten. Het is al bijna donker. Elke keer meent ze de gedaante van Bram te zien, bij het schemerige licht van een afgeschermde lantaarn. Vrouw da Costa, die ook gespannen is over de komst van haar zoon, zegt: zie je hem nog niet komen? Maar Lea schudt mismoedig haar hoofd. Op de klok is het al over 8:00. Ze drinken vast maar een kopje koffie Op Bram kan je niet langer wachten, meent Ima Stokvis. De avond gaat voorbij met het ophalen van allerlei gebeurtenissen. Ook spreken ze over zaken die met de diaspora te maken hebben. Over de diaspora, de verstrooiing waarmee ze allen hier te maken gehad hebben. Over de nieuwe staat Israël en over de vele veroveringen in het zuiden des langs. Zullen ze straks de Sinaï-woestijn ook nog bezetten? Vader Stokvis glimlacht. We moeten eerst maar eens zien dat we onze hoofdstad heroveren. De Sionsberg is al gevallen en... Even zwijgt hij en ziet de kring rond. Ze zitten zo vertrouwelijk bij elkaar. En er is een geheime weg die naar de Godstad voert. Als we die helemaal opgraven, dan is de overwinning niet ver meer af. Hij neemt het Oude Testament en bladert erin. Hij zoekt. Ha, daar is het. Staat geschreven in de profetieën van Jesaja. In het 35e hoofdstuk staan de woorden die hij bedoelt. Luister, zegt hij, ik zal eens iets voorlezen. En al daar zal een verheven baan en weg zijn, welke de heilige weg zal genaamd worden. De onreine zal er niet doorgaan, maar hij zal voor deze zijn, die deze weg wandelt. Zelfs de dwazen zullen niet dwalen. Het is muisstil in de kamer. Alleen de stem van vader Stokvis, die nog even doorleest, verbreekt de stilte. Als hij stopt met het bijbellezen, valt er een doodse stilte. Het tikken van de klok wordt gehoord. In de verte beiert een torenklok. Bim, bam, bom. Alle ogen richten zich op hem. Hij is de oudste. Zal hij nog wat zeggen? Alex kucht eens. En dan opent hij zijn mond om te spreken. Dit schriftwoord, begint hij, ziet vast en zeker op die weg. Alles is immers voorzegd. Dan en Ruben geloven vast wat hij daar zegt. Het is gewoon een mirakel als dat waar is. De vrouwen knikken instemmend. Alleen Lea zwijgt. Haar hart sprong daarnet op van vreugde om die heerlijke belofte die daar in het woord van God staat geschreven. Maar toch, ze vindt dat Stokvis een verkeerde toepassing maakt. Die weg waarvan de profeet Jesaja spreekt, die weg is Christus, een verheven baan. En op die weg zal zeker de dwaze niet dwalen, staat er. Ook niet een dwaas als zij is. O, haar gekwelde hart vol zorgen, wat een moed. En mag ze nu al zwijgen? Als ze nu niet spreekt, dan verloochent zij de naam des Heren. Ze zit voorovergebogen en zint op woorden, waarmee ze zal zeggen wie hij is, de Heere. Hij is immers de weg, de waarheid en het leven. Moeder da Costa, die al heel de avond naar haar schoondochter moet kijken, ziet dat ze iets op het hart heeft. Ben jij het er soms niet mee eens, Lea? Vraagt ze nieuwsgierig naar haar reactie. Nu moet ze spreken. En wat er dan van komt, dat komt ervan. Wie zich zijner woorden zal schamen, die zal God zich ook zijner schamen. Ze begint vol vuur over het schriftwoord en legt uit wat het eigenlijk betekent. Het is Jezus Christus aan die gekruisigd, zegt ze tenslotte. De familieleden weten niet hoe ze het hebben. Wat begint die Lea nu toch? Rachel vliegt op, als door een wesp gestoken. Ben je een christen, een gooiem aan het worden? Pst, ze spuwt verachtelijk in haar gezicht. Ik wil niet dat jij nog ooit over spreekt. En als ik merk dat je ermee doorgaat, dan hoef ik jou niet meer. Nooit meer. De anderen bemoeien zich één voor één met het twistgesprek tussen Lea en haar schoonzus. Moeder Stokvis is het met haar dochter Rachel eens. Dan trekt zijn lip op over zulk een dwaasheid. Zijn vrouw heeft groot gelijk. Maar Lisbeth neemt het voor haar eigen zus op, voor Lea. Ach, Rachel en Dan, jullie moeten het nu niet zo hoog opnemen. Laat Lea toch vrij in haar geloof. Ruben geeft zijn jonge vrouw gelijk. Laten we ook alsjeblieft geen bonje maken op onze trouwdag. Lea herneemt nog één keer het woord. Mijn keus staat vast. Ik ben een volgeling van hem, die weg ten leven. En ik zal nimmer meer dwalen, want hij is de leidsman. Moeder da Costa's gedachten vermenigvuldigen zich. Er gaat haar een licht op. Nu begrijpt ze opeens waarom Lea zo afgetrokken deed. En waarom? Ja, o ja, daarom is Bram niet thuis geweest. Zal het huwelijk stand houden? Bram is een volbloed Jood en hangt het oude geloof met vurige ijver aan. Ze houdt haar hart vast en zucht. Ze geeft Ruben en Lisbeth gelijk. Wat heb je aan al dat getwist? Lea is zo'n lieve vrouw en een goede schoondochter. Moet dit alles nu kapot? Ze kijkt Rachel bestraffend aan. Ze is de vuilste van allen. Laten we naar huis gaan, dringt ze aan. Dan kijkt op de klok. Het is tijd ook. Even later slaat het uurwerk zijn 10 slagen en de familie vertrekt. Maar er is een breuk geslagen. De lijn loopt tussen de leden door. En Bram, hij is helemaal niet gekomen. Met een bloedend hart, om zoveel weerstand, stapt Lea in de auto van broer Dan. Toch is ze blij dat ze zich niet stilgehouden heeft. En weer klinken de woorden in haar hart. Die zijn weg wel aanstelt, dien zal ik mijn heil doen zien. Het Chanukka-feest bij de Israëlieten is een lichtfeest. In elk huis en in elke instelling worden de kaarsen in de Chanukka-kandelaar aangestoken. Elke dag één. Het feest duurt 8 dagen en de 8 kaarsen in de houders branden totdat het lichtfeest voorbij is. Ze herdenken de bevrijding die God hun schonk van de Syrische overheersing. Judas de Maaccabeer wist de tempeldienst te herstellen en bracht de gouden kandelaar terug, die door de vijanden was weggevoerd. Ook Lea da Costa heeft de Chanukka-kandelaar in het venster aangestoken. De geschiedenis van haar volk is haar te dierbaar. Zou ze niet meedoen aan het herdenkingsfeest? Het is vandaag de eerste dag en de eerste kaars wordt door haar aangestoken. Door het kleine kaarsje, het 9e, dat dienaar heet. Het lichtfeest, maar in haar hart is het donker. De vorige lichtpunten die ze door het geloof had gezien, zijn weer weg. De gebeurtenissen rond de trouwdag van haar zus staan haar nog glashelder in haar geheugen. Rachel en Dan hebben koeltjes afscheid genomen. En haar schoonmoeder is gisteravond bij haar geweest. Het gesprek dat eerst aardig op gang was gekomen, liep op een ruzie uit. Moeder da Costa wilde dat zij een brief aan haar man zou schrijven, waarin zij alles herroepen moest. Meid, doe dat, dan zal je zien dat Bram je alles zal vergeven en weer gauw bij je is. Brams moeder bleef maar aanhouden en tenslotte is ze boos geworden en heeft haar voor een halstarrige dwarsbalk uitgemaakt. Ze verweet haar dat ze er alles aan waagde als ze bleef volharden in haar dwaasheid om te geloven dat in die Jezus van Nazareth. Die godslasteraar. Moeder da Costa was nog maar nauwelijks vertrokken Of er werd weer aangebeld. Ima Stokves, die met de stadsbus naar Jeruzalem is gereisd, kwam haar even bezoeken om haar van de dwaling haars weegs te bekeren. Het was als een lawine over haar, toch al de geprangde ziel heen gestort. Ze heeft de hele nacht wakker gelegen. Was ze werkelijk op de verkeerde weg? En nu, op deze eerste feestdag, die op de Shabbatdag viel, is alles zo donker. Ze prakiseert over haar schoonzus Rachel. Die laat haar nu ook links leggen. Alleen Lisbeth en Ruben zijn dezelfden gebleven tegenover haar. Maar die zijn gisteren en eergisteren druk geweest met inkopen doen voor de inrichting van hun huis. Er valt nogal wat te restaureren. Ze hebben een nieuw tweepersoonsbed aangeschaft en de eenpersoonsbedden in de kelder opgeslagen. Die hebben geen tijd om op bezoek te komen. Het bruidspaar heeft alleen maar oog voor elkaar. Lea wil zelf niet op bezoek gaan in het ouderlijk huis waar ze nu ingetrokken zijn. Ze wil de pas gehuwden met rust laten. Liet Bram nu maar iets van zich horen. Overal op straat lopen de synagogegangers. Ze spoeden zich om op tijd te komen. De diensten beginnen om 10:00. Lea ging altijd een keer per Shabbat naar de kerk. Maar nu blijft ze thuis. Gezien de omstandigheden dat Robbie Amos haar heeft uitgemaakt voor een afvallige, een ketter, durft ze niet naar de synagoge. En eerlijk gezegd wil ze er eigenlijk ook niet heen. Heel diep in haar hart leeft een ander verlangen. De christenen. Ze vieren vandaag het kerstfeest. Wat zou ze daar graag bij zijn? Ze gedenken de geboortedag van Jezus Christus. Hoe hij geboren is in een stal. De stal van Bethlehem. Daar in Bethlehem is een christelijke kerk. Ze zou er best heen kunnen gaan. Maar ze mogen er nu niet komen. Dat gebied hoort onder Jordanië. In Jeruzalem en in Tiberias, daar worden ook diensten gehouden, hoorden ze op de verpleegsterscursus. Diensten belegd door een zendingscommissie. Die werkt tot bekering van de Joden. Maar dat is te ver weg, helemaal in het noorden van het land. Nee, ze blijft maar stilletjes hier. Vanavond moet ze weer om 11:00 in het ziekenhuis zijn. Ze heeft nachtdienst. De vetkaas in het venster heeft 10 minuten gebrand. Ze zal hem nu maar uitblazen. Morgen zal ze er 2 laten branden. Tegen 11:30 komen de Joden uit de synagoge. Ze praten druk en opgewonden met elkaar. Ze haasten zich naar hun woningen. Het is een dag dat de kinderen geschenken krijgen en er allerlei lekkere dingen worden gepresenteerd. Het is nu droog weer, merkt Lea. Het heeft vanmorgen anders weer gegoten. Bakken water kwamen uit de lucht vallen. Moedeloos en eenzaam zoekt ze troost in haar nieuwe testamentje. Ze leest de kerstgeschiedenis met aandacht, maar ook dat is deze keer een dode letter. En is dit alles ook voor haar? De herders in de velden van Efrata kregen een boodschap van de engelen, dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. Maar dit mist zij. Dat persoonlijke, daar gaat het in haar leven om, dat u heden geboren is, de zaligmaker. Het is nu rustig op straat. En het weer lijkt nu weer veel beter. De zon komt door het lage wolkendek heen gluren. Wacht, wat ze nu wel kan doen, nu het buiten opklaart, naar het stadspark gaan. Hier in huis houdt ze het ook niet uit. De muren schijnen op haar toe te komen. Lea zucht. Haar lange rij van zonden en bergen van schuld ziet ze ook weer zo sterk voor de geest zweven. Hoe komt ze ooit aan de vrede met God? Die God die de schuldige geenszins onschuldig houdt? Even later is ze al op pad. Ze gaat te voet naar de Groengordel, langs de Mamelapoel. Om haar heen staan de palmbomen en de granaatappelbomen. Het is hier een lustoord. Een groep ooievaars strijkt langs de waterkant neer. Ze zoeken met hun lange snavels naar een visje dat zich te dicht langs de wallenkant waagt. Maar Lea ziet van al dit schone van Gods schepping niets. Duizend zorgen, duizend doden kwellen haar angstvallig hart. De toekomst is zo donker en ze ziet geen uitkomst. En is zij zelf niet de schuld van dit alles? De Satan fluistert haar in. Geef toch toe, dan ben je in één klap van al die moeilijkheden af. In elkaar gedoken, met de handen in de zakken, zit ze een poosje later op een kunstig gevlochten tuinbank. Is er voor haar nog hoop? Uit en inwendig wordt de weg steeds meer toegesloten. O, als God niet overkomt, dan wordt het omkomen. Ze is een verloren mens. Ze heeft dat ook verdiend. Dat moet ze beamen. Maar toch, ze kan het niet laten om te roepen om genade en ontferming. O God, wees mij, de arme zondares, genadig. Maar Satan tracht haar tot wanhoop te brengen. Opnieuw schiet hij vurige pijlen af op haar ontredderde gemoed. Kan voor jou toch niet meer. Je hebt te lang, te zwaar gezondigd. Maar maak er maar een einde aan. Hij wijst op de vijver die daar verderop ligt. De wanhoop staat op haar gezicht te lezen. Het is niet waar wat haar van binnen gezegd wordt. Ze zit zo diep verzonken in haar gedachten dat ze niet merkt dat er iemand dichterbij komt. Ze schrikt op uit haar gepeins als de man dicht bij haar is. Ze kijkt hem met doffe ogen aan. Zeker een rabbi. De man is gekleed in een zwarte jas en dito hoed, zoals er hier in Jeruzalem zo velen gekleed gaan. De voorbijganger groet haar kort. Ze kent hem niet. Maar toch, wat heeft die man een bekend gezicht? Droomt ze nu? Of, dat kan niet. Is ze soms overspannen door al die onrust die haar kwelt? Ze kan zich niet vergissen, meent ze. En? De man draagt een aktetas, dezelfde als dominee Verburg ook altijd bij zich had. Dominee Verburg, hij is het werkelijk. Heeft hij haar ook herkend? Is dat Lea Sanders niet? Het meisje dat in de oorlogsjaren bij hem is ondergedoken geweest. Hij keert zich om en groet nog eens en dan weet hij het zeker. Lea twijfelt er ook niet meer aan. Het is hem. Ze staat op van haar plaats. Maar dominee Verburg is al bij haar. Hij geeft haar een hand en Lea roept verwonderd uit. Dominee, u hier? Dominee Verburg, ook nog lang niet bekomen van zijn verbazing, moet zijn ogen wel geloven. Lea, dat ik je nu toch ontmoeten mag. Even later zitten ze naast elkaar op de bank en wisselen hun gedachten uit. Ik werk hier in Israël voor de Elim-zending, vertelt hij. En ik verblijf hier voor een paar maanden. Een werkbezoek, weet je. Lea knikt begrijpend. Ze heeft daar juist informatie over gehad op de zusterschool. Lea ziet in de ontmoeting de hang des Heren. In korte woorden vertelt ze hem van de grote ommekeer in haar leven. Ze deelt hem mee dat, nadat ze onder zijn prediking heeft verkeerd in het oude vaderland, er een ander beginsel in haar leeft. Maar nu heeft dat zaad wortel geschoten en ze heeft die onberouwelijke keus gedaan. Ze vertelt hem van haar zielenood, dat ze zo graag uit de mond des Heren zou horen: ik ben uw heil alleen. Van Bram en haar overige familie, die haar nu zo vijandig gezind zijn, van het sterven van haar moeder en van het getuigenis dat zij toen gaf. Dominee Verburg luistert, en luistert maar, heeft zijn prediking nog vrucht gedragen? Zijn hart springt op van vreugde. Hij neemt haar nog eens van terzijde op. Je kunt zien dat ze veel heeft doorgemaakt. O, is hij hiervoor naar dit land gekomen om haar verder de weg te wijzen? Zijn vrouw heeft altijd al gezegd dat zij goede hoop had voor Lea Sanders' behoudenis. En nu ontmoet hij haar hier in het stadspark. Wonderlijke wegen Gods. Hij heeft vanmorgen in Jeruzalem gepreekt. Hij heeft de blijde boodschap des heils verkondigd voor arme en ellendige zondaren. Hij ziet nu nog veel meer groter arbeidsveld voor zich liggen. Lea, zegt hij bewogen, wil je onze kerkdiensten bijwonen? Vanmiddag moet ik weer voorgaan in de christenkerk in Tiberias. Lea hoort met blijdschap de vraag van dominee Verburg aan of ze de bijeenkomsten van de Messias belijdende Joden wil bijwonen. O, niets liever dan dat. Ze knikt en haar ogen vullen zich met tranen. Zonder haar antwoord af te wachten, gaat dominee Verburg voort. Ik moet nu naar mijn verblijf in de King David's Hotel toe. Het is etenstijd, maar als je wil komen, mijn vrouw en ik zullen je vanmiddag ophalen met de auto. Dan mag je mee naar Tiberias, alwaar we een kerstdienst hebben. Wil je, Lea? Lea knikt blij. Bavakasja, zegt ze. Alsjeblieft, betekent dat. Dominee moet nu toch wel even glimlachen om dat Hebreeuws van het vroegere onderduikerste uit de nazi-tijd. Waar woon je? Vorst hij en noteert het adres van Lea. Shalom, lihitraot, klinkt het. Bij de parkuitgang. Dominee moet links en zij moet rechts. Lea begeeft zich nu ook huiswaarts. Om 2 uur komen ze herhalen om de reis naar het noorden van Palestina te ondernemen. Lea haast zich naar haar flatje. Ze ziet de toekomst nu heel anders in. Dominee Verburg ontmoet, hoe is het mogelijk? En vanavond zal ze weer als vroeger onder zijn prediking mogen verkeren. Ze verlangt ernaar om ook mevrouw Verburg weer te zien. Als ze over de King George Street naar huis loopt, hoort ze uit een der huizen zingen. Ze kent de wijs wel. In de pastorie bij de dominee Verburg in Holland hebben ze dit kerstlied ook vaak gezongen, maar het zijn Engelse woorden. Ze vertaalt de woorden in het Hollands en even blijft ze luisterend onder het vensterraam staan. Hoor, een licht zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon, straalt volk bij volk in de ogen. terwijl het blind gezicht van het heidendom verlicht en Israël zal verhogen. Dank u wel voor uw aandacht.